Ik zei het al, vandaag is het Israëlzondag en we beginnen deze maand met een nieuw thema, identiteit. Daar gaan we ook weer heel veel over horen, er is heel veel over te zeggen, heel veel over te leren. Ik weet nog goed, in de raadsvergadering toen we het erover hadden van identiteit en dat de eerste zondag Israëlzondag was, van nou, ik ben benieuwd hoe je dat bij elkaar gaat brengen. Ik zeg, nou, daar heb ik al een idee over. Want uiteindelijk is het zo dat Israël ook alles te maken heeft met onze identiteit. En ik wil eigenlijk eerst even een kort filmpje laten zien. Het is heel kort en dat is eigenlijk de opmaat voor wat ik verder wil vertellen.
Beloofde God aan Abraham, Isaac en Jacob dat hun nageslacht tot zegen zou zijn voor de hele wereld. Die belofte was voor altijd. God is trouw. Dat is een boodschap die we als christenen voor Israël al 40 jaar uitdragen. Israël is het land van de Bijbel. Het land waar Jezus geboren werd, gekruisigd werd en weer opstond uit de dood. Tot zegen van de wereld. Gods trouw aan Israël is het bewijs dat hij ook trouw is aan ons. Tegelijk is Israël constant in het nieuws en staat het bestaan van het land steeds vaker ter discussie. Het antisemitisme wereldwijd neemt toe. Gebed is daarom meer dan ooit belangrijk. Bidt u mee voor de Joden en Arabieren in Israël? Bidt u mee dat het antisemitisme stopt? En bidt u mee voor de vrede van Jeruzalem?
God is trouw. En dat begon al bij de schepping. Eigenlijk al eerder natuurlijk, want God is eeuwig. Dus dat plan van hem is ook eeuwig. En hoe dat dan werkt, dat weet ik niet. Dat weten we geen van allen, denk ik. Maar God is trouw. En als we kijken naar Genesis, dan lezen we daarover dat hij het heelal schiep. Hij schiep de aarde met alles erop en eraan. En uiteindelijk schiep hij de mens. Een mens waar hij een relatie mee kon hebben. En dat is op zich al bijzonder, want er staat op een gegeven moment dat we geschapen zijn naar zijn evenbeeld. En als we naar Psalm 8 gaan kijken, dan staat er zelfs weinig minder dan God. Weet je, we zijn bijna aan God gelijk. En dan denk je van, oké, hoe zit dat dan? Hè? We zijn toch maar mens. Nee, maar we zijn wel de kroon op de schepping, zeg maar. En bijna gelijk aan God. En als we kijken naar de eerste mensen, Adam en Eva, dan komen we daar tot ontdekking dat dat op de een of andere manier niet genoeg was. De mens wilde zijn als God. En daar ging het mis. Er kwam er een kink in de kabel, zeg maar. En je zou kunnen zeggen dat daardoor de mens een deel van zijn identiteit kwijtraakte. Want hij raakte los van God. Hè? Als we daarover doorlezen, dan zien we dat Adam en Eva zich gingen verstoppen in het paradijs. Terwijl ze eerst altijd liepen te wandelen met God en ineens gingen ze zich verstoppen. Ze waren een soort van bang geworden voor God. Dat liet dus al zien dat ze iets kwijtgeraakt waren. Maar het mooie is, en dat stond net in het filmpje ook, God is trouw. God is trouw. Hij laat de mens niet los. Hoewel de mens God loslaat, laat God de mens niet los. En hij gaat door met zijn plan. En dat plan, dat heeft alles in zich dat we onze identiteit opnieuw gaan ontdekken. Er is natuurlijk heel veel over te zeggen. Als we die hele lijn doorgaan, dan gaan we via Noach enzovoorts enzovoorts. En dan komen we uiteindelijk bij Abraham terecht. En dan staat er in Genesis 12, vanaf vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham, ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En dan komt het, u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dan komt het weer. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God gaf een belofte aan Abraham en die belofte hield als het ware in van ik ga de identiteit die jullie kwijtgeraakt zijn, die ga ik weer herstellen. En daar heb ik een heel plan voor. En die belofte die wordt keer op keer wordt die herhaald. Hij gaat door van Isaac naar Jacob. Jacob wordt uiteindelijk een groot volk, het volk Israël, zoals het volk Israël, zoals we dat nu kennen. Ze zijn nog steeds onder ons. En die belofte van de zegen voor alle volken wordt uiteindelijk zichtbaar gemaakt, zeg maar, in de Messias, Yeshua. Dat was het ultieme plan wat God had om zelf, als het ware, in Jezus naar deze wereld te komen en de identiteit die we kwijtgeraakt waren weer terug te kunnen geven. De belofte wordt zichtbaar gemaakt. En weet je, en dan is het heel vaak dat, het is wel wat minder geworden, maar het steekt nog steeds regelmatig de kop op. Het is niet zo dat de christelijke kerk of de christenen de belofte zichtbaar gemaakt hebben. Dat is een misvatting. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar de belofte is zichtbaar gemaakt in Jezus, de Messias, de Joodse Messias. Hij was een geboren Jood, afstammeling van Abraham, en door hem is uiteindelijk de ultieme redding mogelijk. Zonder hem komen we niet terug bij de identiteit die we hadden voordat er een misstap werd begaan in dat paradijs. Hij geeft als het ware ons de connectie met de Vader terug. En dan het vervelende, het is misschien niet helemaal het juiste woord, maar dat is dat op een gegeven moment naast dat er Joden tot geloof kwamen in de Messias, dat er heel veel niet-Joden tot geloof kwamen in de Messias. En op een gegeven moment werd die balans zo groot dat er meer heidenen waren die de Messias volgden dan Joden. En daar ging het mis. Want uiteindelijk waren er heel veel heidenen die op een gegeven moment zeiden van wij zijn nu het volk van God. En Israël heeft afgedaan. De vervangingstheologie. Gelukkig zien we steeds meer in dat niet helemaal de juiste weg is. Maar dat wordt nog wel steeds her en der gezegd. Dat de kerk in de plaats gekomen is van Israël. Nou, zolang dat vastgehouden wordt, zullen we nooit onze identiteit terugvinden. Want onze identiteit vinden we terug in de Joodse Messias en in het volk Israël. Want God gaat nog steeds door met dat volk. Als we dan kijken naar Paulus bijvoorbeeld, dan in de brief aan de Romeinen, dat is een mooi voorbeeld om dat erbij te houden. En ik zou jullie willen aanmoedigen om Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11 maar eens een keer te lezen, te bestuderen. En dan ga je ontdekken hoe belangrijk het volk Israël nog steeds is. En zal blijven. Tot aan het einde toe. Totdat de Heer terugkomt. Hij schuift zijn volk niet aan de kant. Dat zou heel raar zijn, want dan zou hij zijn eigen belofte breken. En God is een God die trouw is. God is een God van waarheid. God is een God die doet wat hij belooft. Dus als hij een belofte doet, dan heeft hij niet eens, ja, sorry jongens, ik heb het even anders bedacht. Dus we schuiven dat even aan de kant, we gaan het anders doen. Nee, zo is God niet. In Romeinen 9, vers 5 bijvoorbeeld, daar staat er heel duidelijk dat de Messias voortgekomen is uit het volk Israël. Er staat, tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias voortgekomen, die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Ik heb bewust even gelezen Messias en niet Christus, want in wezen betekent dat hetzelfde. Want we hebben uiteindelijk, hebben we Jezus verchristelijkt. We hebben hem als het ware zijn Joods zijn afgenomen. En daarmee onszelf een beperking opgelegd om onze ware identiteit weer terug te vinden, die we terugvinden in Jezus en in het volk Israël. Paulus gaat verder en dan zegt hij ook van, hij gaat uitleggen de lijn waar langs de belofte van de zegen is doorgegaan. En dan zegt hij ook, hè, niet iedere afstamming van Abraham is daarvoor in aanmerking gekomen. Hè. Die lijn, dat was een lijn die God echt van tevoren bepaald had. Dus het was Isaac en niet Ismaël. Het was Jacob en niet Esau. En dus God had een hele duidelijke lijn waar mensen dus eigen dingetjes gingen regelen. Hè? Want Ismaël is gekomen doordat Abraham dacht van, nou ja, weet je, laat ik het even proberen anders te doen, want anders dan gaat het niet goed komen. En dan zie je altijd weer dat de stappen die mensen zetten, de keuzes die mensen maken, dat niet goed komt. En dat je daar tot in eeuwigheid bijna last van hebt. En dat is bij Jacob en Esau is dat ook. Hè? Was allerlei onderhandelingen onder elkaar, zeg maar, om dingen te regelen en zo. Terwijl God er uiteindelijk boven staat en uiteindelijk wel zorgt dat het allemaal goed komt. En dan gaat Paulus uitleggen dat het niet alleen een zegen is voor Israël, voor het Joodse volk, maar dat alle volkeren op aarde erin zullen delen. Dat is natuurlijk al gezegd tegen Abraham, hebben we net gelezen. De zegen, de belofte die Abraham meegekregen heeft, die was voor alle volken. En Paulus die gaat dat toch nog weer even een keer opnieuw uitleggen. En dat doet hij dan in dat hoofdstuk 9. En dan komen we bij hoofdstuk 10. En daar ga ik ook een paar versen uitlezen. Even kijken. Romeinen 10 vanaf vers 9. Want dan gaat Paulus zeggen van oké, wat houdt dan die belofte precies in? Wat houdt die zegen dan precies in? En dan zegt hij, als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want wat met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, dus tussen Jood en Heiden. Want één en dezelfde is de Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Nou, er zit gelijk alweer een zinnetje achteraan dat er wel iets mee gedaan moet worden uiteindelijk. Maar Paulus zegt hier heel duidelijk van, weet je, er is maar één naam, Yeshua, waardoor je zalig wordt. Waardoor je opnieuw in connectie kunt komen met God. Waarin je opnieuw je ware identiteit terugvindt. De Joodse Messias. Geen christelijke Messias, geen christelijke kerk, maar een Joodse Messias. Niet de wet rechtvaardigt, maar het geloof in Jezus Messias rechtvaardigt. En blijkbaar had Paulus in die tijd ook al te maken met mensen die ook al een beetje zaten te denken van, ja, maar wacht even, die Joden die hebben Jezus gekruisigd enzovoorts. Dus zullen ze toch niet afgedaan hebben. En dan gaat hij naar hoofdstuk 11, eerste vers. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit de geslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? En ik vraag me altijd af van als er kerken zijn of stromingen die zeggen van ja, het Joodse volk heeft afgedaan, wat ze dan met zo'n vers aan moeten. Dan heb ik zoiets van, hebben ze daar een kruis doorheen gezet of zo? Of, geen idee. Maar Paulus is heel duidelijk, God heeft zijn volk niet verstoten. En hij zal het ook nooit verstoten. Betekent dan dat volk nu een soort van heilig volk is en alles doet precies wat God wil? Nee. Kijk maar in Israël, er gebeurt genoeg wat niet in de haak is. Weet je, als we kijken naar bijvoorbeeld de abortussen die daar gepleegd worden, dat is schrikbarend hoog. Maar we kunnen ook hand in eigen boezem steken, want als we naar ons eigen land kijken, dan is het precies hetzelfde. Dus in die zin, het volk Israël laat nog niet zien hun ware identiteit. En gelukkig verandert dat wel, want we zien steeds meer Joden tot ontdekking komen dat Yeshua een Jood is. Zelfs dat moeten ze eerst gaan ontdekken. Omdat wij, als het ware, wat ik net al een keer zei, het Jood zijn van Jezus hebben afgenomen en hem verchristelijkt. En daarmee hem een hele vervelende en rare identiteit hebben gegeven die helemaal niet heeft. Als ik dan zo'n stukje lees, hè, wat we net gelezen hebben van de inhoud van die belofte. En ook het feit dat het volk Israël niet verstoten is door God. Dan is dat ook voor mij iets van oké, daarin kunnen wij onze identiteit terugvinden. Als we teruggaan naar de roots, als we teruggaan naar hoe het ooit was. En daar kunnen we niet omheen. En als christenen zeggen, ik weet niet of jullie dat hier ook wel eens denken of zeggen. Nou, ik probeer je niet negatief te benaderen, zeg maar. Maar als een christen zegt van ja, ik heb niks met Israël. Dan heb ik zoiets van, wat bedoel je nou eigenlijk? Want je hebt alles met Israël. Heb je dan niks met Jezus? Jezus is ook een Israëliet. Weet je, het ligt zo dicht tegen elkaar. Het ligt zo dicht bij elkaar. En dat het mooie is dat God dat op die manier bij elkaar gebracht heeft. Hij had allerlei manieren en keuzes kunnen vinden en bedenken om ons weer terug te brengen bij die identiteit die we hadden voordat de zondeval er was. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft uiteindelijk gekozen van, hey, ik pak één persoon, Abraham. En daar ga ik mee verder. En door die lijn van Abraham gebeurt er van alles en nog wat. Als je de hele Bijbel leest, dan is dat één grote rode lijn die daar doorheen loopt. En die komt uiteindelijk uit bij de Joodse Jezus. De Messias, de Redder. De zegen van de belofte, het herstel van de ware identiteit is in de eerste plaats voor Israël. Laten we dat niet vergeten. Het is in de eerste plaats voor Israël. Jezus heeft het zelf gezegd toen er ook mensen naar hem toe kwamen uit een ander volk. Van, ja wacht even, ik heb nu even niets met jou te maken, want ik ben gekomen voor Israël. Uiteindelijk doet hij er toch wel wat mee. De vrouw die zei van, ja maar de honden die eten de kruimels onder de tafel. Maar hij kwam eerst voor Israël. Omdat dat zijn volk is. En Israël had het voorbeeld moeten zijn voor de hele wereld. En gelukkig is een stukje van dat volk is een voorbeeld voor de hele wereld. Kijk naar de 12 discipelen. Kijk naar alles wat er door het boek Handelingen heen is geschreven. Kijk naar Paulus. Allemaal voorbeelden. En als we dan kijken van ja, maar wat is dan onze positie? Hoe zit dat dan precies? Dan gaan we ook weer naar Romeinen 11. Hij zegt er heel veel over. Maar uiteindelijk zegt hij, Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Dat is alweer mooi, hè? Opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Met andere woorden, dat je zelf dingen gaat bedenken van nou, ik ga even daar zelf een invulling aan geven. En dan gaat hij verder en dan zegt hij dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ik vind het zelf altijd een lastige, weet je, van oké, dus even heel plat gezegd, hij geeft de Israëlieten een plaat voor hun hoofd, zodat wij tot geloof kunnen komen, uit de heidenen. Dan denk ik van wauw, dat is ook wel weer bijzonder. Ik snap het niet helemaal en ik kan het ook niet goed uitleggen. Maar zo kijk ik er een beetje naar. En denk ik van, wat een trouw heeft God naar eigenlijk de hele wereld. Dat hij gewoon zegt van, weet je, tuurlijk, ik heb één volk. Maar ik wil gewoon iedereen. Ik wil dat er niemand verloren gaat. En dan gaat Paulus verder. Want tegelijkertijd zegt hij erachter, en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van afwenden van Jacob. Wauw. Dus hebben we eventjes, hè, nogmaals plat gezegd, een plaat voor een hoofd. Maar God haalt dat, op een bepaald moment haalt hij dat weg. En dan zullen ze tot geloof komen. Dan zullen ze gaan zien dat Yeshua hun Messias is. En dat vind ik mooi. Mooi om te zien dat God doorgaat met dat volk. Vrijdagavond was ik met een aantal mannen uit de baptistengemeente Veenendaal bij elkaar. Daar komen we één keer in de maand bij elkaar om een beetje te kletsen en te poelen en gezellig te hebben met elkaar. En ook nog wat geestelijke dingen. En toen hadden we het ook over Israël en over de Joden en hoe dat dan allemaal zou gaan en zo. Ik zeg nou, ik moet altijd denken aan Ezechiël. Ezechiël, wat is het, 36, 37, waar het gaat over dat dal met de dorre doodsbeenderen. Nou, als je daarnaar kijkt, dan denk je van dooie boel hier. Weet je, het is, ja, het is allemaal dood, er is niks. En dan staat Ezechiël te kijken en dan gaat er ineens iets gebeuren. Er komt een beetje gerommel, er gaan spieren komen, vlees, er gaat van alles nog komen. En ze gaan staan. Maar er is nog geen leven in ze. En dan ineens wordt de geest van God als het ware uitgestort. En alles komt werkelijk tot leven. En dan denk ik van, nou, dat is wat er nu volgens mij, en ben ik heel voorzichtig, maar volgens mij een beetje aan het gebeuren is. Dat er op dit moment vele Joden zijn die gaan ontdekken wie de Messias is. En dat ze als het ware geestelijk tot leven komen en gaan zien van, oh wacht eventjes, Yeshua, dat was onze Messias. En ze gaan hem gewoon achterna. En dat is het terugvinden van hun identiteit, net zoals wij onze identiteit terugvinden op het moment dat we Jezus gaan volgen. Weet je, en als we dan verder zouden lezen, dan zouden we ook tot ontdekking komen dat, dat wij dus niet in de plaats gekomen zijn van Israël, maar dat we ingeënt zijn in. We zijn erbij gevoegd. En bijgevoegd wil niet zeggen dat wij ineens erboven staan. Nee, eigenlijk staan we er nog een beetje onder. We zijn erbij gevoegd bij het volk van God. Het volk van God wordt uiteindelijk groter dan alleen het Joodse volk. Iedereen die de Joodse Messias volgt, zal zijn het volk van God. Nou, dat is eigenlijk een beetje, zeg maar, de conclusie die ik dan voor mezelf even uithaal, dat onze ware identiteit, zoals God het bedoeld heeft, dat we dat terugvinden in het geloof in Jezus en zijn genade. Maar ook beseffen dat dat nooit, maar dan ook nooit losgezien kan worden van het volk Israël. Nou, ik hoop dat we dat gewoon maar eens een beetje meenemen. Daar eens wat over nadenken. Over gaan lezen. Hè? De hoofdstukken die ik net genoemd heb. 19, 11. Die daar gewoon heel veel over gaan. Allerlei verwijzingen. Dus je komt vanzelf ook in het Oude Testament. Enzovoorts kom je overal kom je terecht. En dan ga je steeds meer zien van de plek van Israël. En de plek die wij daar zelf in hebben als volgelingen van Jezus. Amen.